Het thema voor de prediking van vanmiddag is de eerste problemen. Zo staat het aangekondigd, maar ik heb erachter aan toegevoegd een aanval van Satan. Eigenlijk valt deze preek ook wel onder de serie geestelijke strijd, zoals we zullen zien. En na de preek zingen we Psalm 86, eerst het 8e en dan het 6e vers. Dat is het gebed, persoonlijk gebed, ook Heere God. Ik wil met de Heer Jezus wandelen, maar leid mij dan in dat goede spoor. Psalm 86, vers 8. Dat gaat eerst over de vergeving van de Heere God. En dan het gebed, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe kan wat zo mooi begon zo dramatisch misgaan? Zoals hier met de dood van Ananias en Safira. In Jeruzalem werkt Gods geest krachtig. Mensen komen tot leven. Maar hier vallen twee mensen dood neer. Wat gebeurt er daar in Jeruzalem? Want het ging zo goed met de eerste gemeente. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag heeft de geest de regie. Na de preek van Petrus komen wel 3000 mensen tot geloof en een paar weken later zijn het er al 5000. Lezen we in hoofdstuk 4. De prediking en het onderwijs van de apostelen worden rijk gezegend. De Heere bevestigt het woord met wonderen en tekenen. En niemand in de stad Jeruzalem en daarbuiten kan er omheen. God doet een machtig werk. En de geest brengt de mensen tot geloof, ze bekeren hun zonden, ze breken met hun oude leven en er ontstaat daar in Jeruzalem een gemeenschap. Gemeente van Christus. En wat voor gemeente is dat, als je dat zo in de eerste hoofdstukken verder ook leest? De mensen zijn één van hart en ziel, hebben we gelezen. Ze hebben alles gemeenschappelijk. Ze verkopen bezittingen die ze hebben, die ze verder niet gebruiken, geven het geld aan de apostelen. Op vrijwillige basis doen ze dat allemaal. Ze zoeken elkaar op in de huizen, ze delen het brood met elkaar. Ze zijn bezig met de herinnering aan wat de Heer Jezus heeft verteld. Ze loven God en staan in de gunst bij het volk. Er is een machtige beweging daar in Jeruzalem gaande. Toch moeten we niet denken dat het allemaal zo gemakkelijk gaat. Als we in Handelingen 2 al lezen dat de gemeente aan het volharden is, dan betekent dat dat alles in die eerste gemeente echt niet zomaar vanzelf ging. Als ze volharden in het onderwijs van de apostelen, het breken van het brood in de gebeden, dan zit daarachter dat het ook moeite kostte. De gemeente was geen club mensen die zomaar bij elkaar zitten zoals wij. We hebben het goed met elkaar, we zijn gewoon elke dag in de gloria. Nee, vanaf het allereerste begin ligt die gemeente onder vuur. Waar God een gemeente sticht, bouwt de duivel een kapel. De Satan zit ook niet stil. Dat krachtige werk van Gods geest, dat kan hij niet aanzien. En hij wil de naam van de Heer Jezus die verhoogd wordt, wil hij schade toebrengen. En zo zien we dat in hoofdstukken 2, 3 en 4, hoe hij dat doet. Het eerste gevaar dat de gemeente daar van het eerste uur al loopt, is zo verwoord in dat kleine zinnetje. Dat ze in de gunst stonden bij het volk. De gemeente had een goede uitstraling. De mensen in de stad waren enthousiast. Dat bevorderde de groei. Maar dat was ook een gevaar. Als je populair bent, als alles goed gaat in je leven, wat is dan het gevaar dat je trots bent? Kijk ons eens even hoe we dat toch met elkaar samen allemaal doen. En voordat je het weet, heb je de Heere God niet meer nodig. Herken je wel in je eigen leven, als alles goed gaat, dan kan je zomaar de Heere God op de achtergrond raken, vergeet je te bidden. Nou, dat is de eerste aanval, de pijl die de Satan probeert op de gemeente af te vuren. Pijl van de populariteit, de gunst. En het tweede, dat speelt ook. Hij probeert op een andere manier dat goede werk van Gods geest te verstoren door de bedreiging, door vervolging. In dit geval door de priesters, de Sanhedrin en de Sadduceeën. Ze dachten namelijk dat ze met de Heer Jezus hadden afgerekend. Ze hadden niet gerekend op Pasen. Stond op, de geest komt en de mensen komen tot geloof in de Heer Jezus. En overal in de stad, in de huizen, wordt de naam van Jezus groot gemaakt. Getuigenis wordt onderstreept in Handelingen 3 en 4 door die verlamde man die tot leven komt. Ze zien dat het woord niet alleen in woorden bestaat, maar ook in kracht. Petrus, Johannes worden onmiddellijk in de gevangenis gegooid. Ook op die manier probeert de tegenstander dat. En als ze vrijkomen, krijgen ze een spreekverbod. Jullie mogen niet meer over Jezus spreken. Maar ze zijn vrijmoedig, dat hindert ze niet. Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. Dat is de vrijmoedigheid van het geloof. Er is maar één naam waardoor wij allemaal gered moeten worden en kunnen worden. Dat is de naam van Jezus en ze gaan door. Ondanks de eerste aanval van de populariteit, de tweede aanval van de bedreiging, komt de gemeente samen en blijven ze volharden. Ze laten zich door de duivel niet intimideren. Ze houden vast aan het woord van Heer Jezus. En de gemeente groeit. Geloof en liefde. En ook in aantal. En dat is zo mooi. Net aan dit gedeelte Handelingen 4. Dan bidden ze ook. En dan citeren ze Psalm 2. Waar de volkeren opstaan tegen de Messias en zijn gezalfde. En ze herkennen daar de beweging van de tegenstander van God in. En ze vinden kracht in dat woord. En gesterkt door de geest gaan ze verder. Twee pijlen worden afgevuurd. God gaat door. De gemeente breidt uit en dan komen we bij Handelingen 5. Hoe kan wat zo mooi is zo dramatisch worden verstoord door de dood van Ananias en Safira? Want als er iets schokkend is, vond u ook wel, denk ik, dan is dat toch wel deze geschiedenis. Die slaat het als dominee ook maar liever over. Moet nou, hé, dat is toch je eerste gedachte, moet nou een leugen over de opbrengst? Moet dat nu zo zwaar worden gestraft? Er zijn toch wel ergere zonden denkbaar. Nee, nou de geschiedenis van de kerk. In de geschiedenis van de kerk is er door mensen heel wat gefraudeerd. Er zijn heel wat penningmeesters die de kerkkas hebben leeggetrokken voor hun eigen belangen. En hebben de gemeente berooid achtergelaten. Maar nergens lezen we dat ze dood zijn neergevallen. Ik kan me best voorstellen dat u, net als ik, vragen hebt bij deze geschiedenis. Of misschien roept het ook wel iets van angst of vrees op. Dus, dominee, als ik het nou goed begrijp, als ik nou iets fout doe, dan kan God mij dus zomaar straffen. Nou, zegt een ander, als het zo met God is, dan kijk ik liever uit. Dan blijf ik liever wat meer op een afstand. Als ik te dicht bij het vuur kom, dan kan ik me zelfs branden. Misschien is dat wel de gedachte die je hebt. Het is duidelijk dat Lucas deze geschiedenis toch heeft opgetekend, omdat het een waarschuwing is. En zo moeten we hem verstaan vanmiddag. Er kunnen dingen in je leven zijn die zo fout zijn, die onverenigbaar zijn met het geloof in de Heere God. Dingen die niet passen bij de heiligheid van God. Rechtstreeks ingaan tegen de wil van God. En deze geschiedenis is echt bedoeld als een waarschuwing. Je zou kunnen zeggen, Ananias en Safira zijn de twee bakens die de geschiedenis van de kerk begeleiden. Tot op de dag van vandaag. Twee lichtboeien, twee alarmsignalen. Als je daar buiten begeeft, als je op diezelfde weg gaat, dan loopt het geestelijk gezien niet goed met je af. Maar ik zeg er gelukkig bij. Ik zeg erbij, gelukkig is dit later in de geschiedenis van de kerk, voor zover ik weet, niet meer gebeurd. Dat God zo direct ingrijpt. Daar ben ik eerlijk gezegd wel blij mee. Het is een moeilijke geschiedenis, maar wat kunnen we er dan toch van leren? Als u even met me meekijkt, als we de tekst goed lezen, dan zien we dat er een enorm geding plaatsvindt. Een enorme confrontatie, een enorme strijd tussen waarheid en leugen. Een strijd tussen de geest van God en de Satan. En Petrus noemt dat ook. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Vers 3. Het liegen tegen de Heilige Geest, vers 3, is liegen tegen de Heere God, vers 4. Dat is de geest verzoeken, vers 9. Dat is allemaal onderdeel van de geestelijke strijd die woedt. Want weet u wat we hier zien? Hier zien we de derde tactiek van de Satan. Richt hij eerst zijn pijlen via buiten, via de populariteit, via de bedreiging. De brullende leeuw. Nu probeert hij het op kousenvoeten, via de verleiding, via de leugen, maar dan van binnenuit. Want de eerste twee aanvallen hebben niet zoveel effect gehad. Door de vervolging en de tegenslag is de gemeente hechter geworden. Ze hebben de armen ineen geslagen, ze zijn samen gaan bidden, ze hebben elkaar opgezocht. De vervolging heeft ze juist versterkt, dichter bij de Heer Jezus gebracht, naar elkaar toegedreven. Ze vinden troost bij elkaar, ze putten kracht die God geeft. En Satan gooit het over een andere boeg. Weet u, hij tovert een andere aap uit zijn mouw. De duivel, ik weet niet of het Luther is, maar die heeft gezegd, de duivel dat is de aap van God. Wat doet de duivel? Die probeert altijd het werk van God na te bootsen. Ook hier. Hij doet het werk van God na. Maar met verkeerde intenties natuurlijk. Hij probeert mensen zover te krijgen dat ze precies dezelfde dingen doen, terwijl hun hart er helemaal niet bij is. Terwijl er andere dingen in hun hart leven. Eigen belang. Innerlijk vervreemd van God. Kijk maar eens in deze geschiedenis. Want wat is nou het geschenk van de Heilige Geest? Dat is agape. Dat is die liefde die niet zichzelf zoekt, maar die ander. Dat zie je hier gebeuren. Mensen gaan dingen met elkaar delen. Want in de stad zijn veel armen, weduwen en wezen. Die kunnen niet rondkomen. En vermoedelijk kunnen ze ook steeds minder rekenen op de diaconie van de tempel. Omdat ze Jezus zijn gaan volgen. En dat leidt tot schrijnende situaties. Dat zien we ook in Handelingen 6, iets verderop. Maar die agape, die liefde die de Geest geeft, die zet de mensen aan tot delen. Hoe zal het gegaan zijn? Ik stel me het zo voor. Heb je gehoord dat die heeft het moeilijk thuis? Zou je misschien kunnen helpen? En de mensen worden in hun hart geraakt. Ja, ik heb inderdaad een stukje grond. En er zijn uitleggers die zeggen dat dat stukje grond wat ze verkopen, dat dat een plek was die ze hadden gereserveerd om zich later te kunnen begraven. Want als de Messias kwam, dan moest je in Jeruzalem begraven zijn. Maar goed, dat vertelt Lucas niet. Dus dat laat ik maar even rusten. Maar het is trouwens wel bijzonder dat als dat zo is, dat ze dan bereid zijn om dat stukje grond ook te verkopen. Ja, ik heb nog wel een stukje grond. Ik zal dat wel in de verkoop zetten. En met dat geld gaan ze anderen helpen. Arme mensen. En wie meer had, deelde met wie minder had. Zo ging het door de leiding van de Geest. En Lucas vertelt het positieve verhaal van Jozef. Van Barnabas. Zo'n mooi voorbeeld. Hoofdstuk 4, vers 35 en 36. Dat vormen twee tegenpolen. Barnabas, door de Geest geleid, heeft ook een akker. Hij verkoopt die en legt het aan de voeten van de apostelen. Dit is mijn geschenk. Heeft God in mijn hart gelegd. Dit is voor wie het nodig heeft. Barnabas, zoon van de vertrouwsting. En wat doen Ananias en Safira? Ze doen precies hetzelfde. Ze verkopen een stukje grond, blijkbaar hadden ze dat ook. Maar er is één verschil. Ze houden een deel voor zichzelf. Ananias, wat denk je? Zullen ze het merken als wij iets voor onszelf houden? Je weet dat we nog best wel wat geld nodig hebben. Zullen ze het merken? Nee joh, dat hebben ze niet in de gaten. Ze gaan naar de apostel Ananias. Kijk, dit is onze gaaf. Heeft God op ons hart gelegd. Ik weet niet wat ze hebben gezegd. Is dit alles? Ja, dit is alles. Maar dat was niet zo, het was een leugen. En onmiddellijk heeft Petrus het door. Ananias, waarom heeft Satan uw hart vervuld? Lucas vertelt niet hoe Petrus dat weet. Maar het moet wel zijn de influistering van de Heilige Geest. God geeft hem op dat moment een inzicht in de motieven van Ananias. Dit is een leugen. Een hart is onzuiver. Gemeente, wat kunnen wij nou hiervan leren? Wat wil God in dit gedeelte tegen ons zeggen? Ik denk dat we hier iets zien van de zonde tegen de Heilige Geest. Ananias en Safira, ze hebben gelogen tegen de Heilige Geest. Ze hebben gelogen tegen God, ze hebben de Heilige Geest verzocht. Zonde tegen de Heilige Geest. Dat is niet, zeg het maar, dat is niet zoals zoveel mensen denken, een zonde die je één keer begaat en die nooit meer vergeven kan worden. In reformatorische kringen, misschien herken je dat wel, zijn veel mensen, veel jongeren ook, die op internet fora zien, die heel erg met deze vraag worstelen. Ze hebben iets gedaan in hun leven wat niet goed was. Heb ik nou de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Maar die zonde bega je niet zomaar. Het is een proces. Dat zal ik uitleggen. Het gaat om dingen die je doet die niet goed zijn, waarmee je verder gaat en verder. En ondanks die fluisterstem van de Geest ga je door op die weg. Willens en wetens. En wat gebeurt er als je volhard in zonde? Dan al gaandeweg wordt je hart meer verhard. De afstand tot de Jezus wordt groter. De fluisterstem van hem hoor je minder. En je gaat verder op een weg en je laat je niet meer corrigeren. Je gaat, de zonde tegen de Heilige Geest is een weg die je gaat. En weet u, op die weg van verwijdering heeft God 3 stopborden geplaatst. 3 bakens, 3 alarmsignalen. Die waarschuwen om die weg niet op te gaan. 3 stopborden en ik noem ze alle 3 even. En het eerste stopbord is Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Op die weg die je zou kunnen gaan, heeft God een groot stopbord gezet. Bedroef de Heilige Geest niet. Efeze 4. En hoe kun je de Geest bedroeven? Nou, dat beschrijft Paulus. Door bitterheid. Vasthouden aan je eigen gelijk. Door woede en toorn, door boosheid die je blijft koesteren naar anderen toe. En niet bereid om te vergeven, door laster en roddel. Door wat je zegt over anderen die er niet bij zijn en wat niet waar is. En ook, dat was mijn openingstekst, door de leugen. Door niet de waarheid te spreken. En dat zien we hier gebeuren. Dat is de eerste stap geweest in het huis van Ananias en Safira. Zullen we een deel voor onszelf houden. Dan zeggen we dat het alles is. De leugen. Niemand die het weet. Het gaat dus om hele concrete dingen. Dingen die je doet die niet goed zijn. In je vrije tijd, verjaardag, in je vriendengroep, alleen als je achter de pc zit, op scholen, universiteit, waar je ook bent. Als je op zakenreis bent, het hotel, in het vliegtuig, ergens anders naartoe gaat. De Heilige Geest is een persoon. En die moet je niet bedroeven, zegt de apostel. We weten allemaal, als je iemand bedroeft, als je iemand verdrietig maakt wat er gebeurt, dan is het contact wordt minder. Dan gaat die ander, die wordt stil. Als je een lelijke opmerking maakt en iemand verdrietig maakt, dan trekt die ander zich terug. Zo gaat het. Dan merk je dat. Nou, zo is het ook, zegt Paulus. Als het eerste stopbord, die Heilige Geest is een persoon, die moet je niet bedroeven. Die moet je niet verdrietig maken door wat je zegt of wat je doet. Want dan merk je steeds minder dat hij in je leven aanwezig is. Je de stem minder hoort. Minder van zijn kracht. Minder van de liefde van de Heer Jezus. Dat is het gevolg. Als je vasthoudt aan iets wat niet goed is, als je daar mee bezig bent, bewust, heeft God een stopbord geplaatst. En als je dat stopbord nou voorbij gaat en toch nog verder gaat, als je eigenwijs bent, is er een tweede stopbord. 1 Thessalonicenzen 5. Blus de Geest niet uit. Een stapje verder. De Heilige Geest, dat is het vuurtje wat in je hart brandt van het geloof. Dat moet je juist voeden. Door bezig te zijn met het woord zoals we nu hier zijn, door te bidden, door te zingen. Maar je kunt het ook uitdoven. Je kunt het vuurtje ook minder hard laten branden. Hoe doe je dat? Nou, dat maakt Paulus in zijn brieven ook concreet. Het gaat niet om wat je voorneemt of wat je zegt, maar je bent al een stapje verder. Het gaat om wat je doet. En hij noemt heel veel dingen. Hij noemt seksuele zonde, overspel, porno, prostitutie, ontucht met kinderen. Je laat er leiden door je hartstochten, materieel gebied. Maar Paulus wijst ook op de onderlinge liefde bijvoorbeeld. Hoe je met je broeder of zuster omgaat. In dezelfde gemeente. En daar gaat het hier met Ananias fout. Ananias willen eigenlijk net als Barnabas geprezen worden. Ze willen in een goed blaadje staan in de gemeente. Dat iedereen ziet, oh, kijk eens. Dat is toch geweldig. Wat die twee doen. Samen, eensgezind. Er zit dus iets van hoogmoed op. Die plannen die hebben ze in het geheim bedacht. Eerste stopbord, maar ze gaan verder. Tweede stopbord. Stap voor stap geven ze gehoor. En ja, natuurlijk, de Heere God wel op hun schouder getikt. De geest sprak wel tot ze, maar dat stemmetje hebben ze weggedrukt. Net als een radio waar je de knop uitzet of het volume zachter. De innerlijke stem van je geweten, wat zou de Heere hiervan vinden? Zou God het ook goed vinden wat we doen, Ananias? Ach joh, niemand die het ziet. En zo gaan ze verder op de weg, de geest wordt bedroefd. En zo ben je bezig hem uit te blussen. En als je dat dan doet, dan heeft de Heere God in zijn goedheid nog een stopbord geplaatst. En dat is verzet je niet tegen de Heilige Geest, Handelingen 7. Want je kunt je ook tegen God verzetten, heel bewust. Als je verder op die weg gaat, dan wordt je hart harder. En dat boeit je allemaal niet meer zo. Je kunt hem ook bewust laster of belachelijk maken. Zie je vandaag ook op de televisie, in de films, in de literatuur. De schrijvers van de vorige generatie, Martin Hart, Jan Wolkers. Maar je ziet het ook bij mensen als Dimitri Verhulst en anderen. Ze nemen bewust afstand van het geloof. Ze schrijven boeken en ze maken het belachelijk. Dat wat ze hebben begrepen, dat bespotten ze. En dat doen ze heel bewust. Gaan ze in tegen de Heere God, de God van de Bijbel. Tegen de Bijbel, tegen de Heer Jezus, tegen de kerk. Tegen gelovigen, er valt natuurlijk altijd wat op aan te merken op ons. En zo vaak, zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze als het ware doof zijn geworden. In de taal van de Bijbel heeft Satan dan je hart vervuld. Ga je radicaal in tegen God. Dat gebeurt niet op één dag. Gelukkig niet. Dat is een weg die je gaat. Je loopt dus eerst een stopbord voorbij, het tweede stopbord voorbij. En hoe meer stopborden je passeert, hoe meer risico je loopt. Dat het werk van God in je leven uitblust. Dat je geestelijk doodgaat, dat je verloren kunt gaan aan het einde van die weg. En dat is een aangrijpend proces. Je ziet er hier iets van gebeuren. Het wordt maar heel kort beschreven, maar het is de ene stap naar de andere die ze nemen. Tot in de kring van de gemeente. En weet u waarom Lucas dit nou opschrijft? Natuurlijk niet om ons bang te maken, maar wel te waarschuwen. Hij roept ons op om dicht bij hem te blijven, om naar zijn stem te blijven luisteren. Om je oren niet te sluiten voor de aanwijzingen die God geeft. En als er iets in je leven is wat niet goed, dan moet je daar niet maanden, weken, maanden mee door blijven lopen. Maar opengooien naar de Heere God of naar een broeder of zuster. De duivel vindt het prima dat je dingen in het geheim doet, dat niemand het weet. Ananias, ze merken het toch niet. Blijf maar zoals je bent. Maar Gods geest heeft je daar niet voor over. Hij wil het aan het licht brengen. Gebeurt hier. Twee bakens in de geschiedenis van de kerk. Ananias en Safira. Ik vind het een aangrijpend baken en ook een heel moeilijk baken. Dat zeg ik er maar eerlijk bij. Natuurlijk, we weten allemaal dat de Heere God een heilige God is en dat hij de zonde niet toestaat. Daar heeft hij ons te lief voor. Ik weet ook dat dit het beginuur is van de kerk. Gods geest werkt krachtig. Het is nu of nooit. En dan moet het ook voor iedereen duidelijk zijn wat uit God is en wat niet uit God is. Dat snap ik, ik weet. Je kunt de Heilige Geest, ja, die moet je niet uitblussen. Niet bedroeven, niet uitblussen, je niet tegen hem verzetten. Maar weet u, ik ken iemand die al die stopborden voorbij is gegaan. Het eerste, het tweede en het derde. En u kent hem ook. Saul, Saul, waarom vervolg je mij, zei Jezus tegen Paulus. Paulus was zo ver heen dat hij de eerste, tweede, derde stopborden al lang voorbij was. En toch heeft God zich over hem ontfermd. Ik geloof dat een terugkeer naar de Heere God altijd mogelijk is. Als je berouw hebt, als je hem, als je het wilt. Zo niet, ja, dat is de ernst. Dan blijft het oordeel. Lucas vertelt niet, geestelijk gezien, wat er met Ananias en Safira is gebeurd. Of ze ook daadwerkelijk verloren zijn gegaan. De Bijbel vertelt dat niet. Je zou het denken, maar we laten het oordeel aan de Heere God over. Maar ze zijn wel als een, ze blijven wel als een herinnering. Als twee bakens. Als een waarschuwing. Ga alsjeblieft niet de weg van de verwijdering. En als je een dubbel leven hebt, nu het moment om ermee te stoppen. God is een heilige God en dat blijft staan tot in eeuwigheid. En tegelijkertijd, als je de toevlucht tot hem neemt, met de dingen in je leven die niet goed zijn, dan zul je merken dat hij ook een God is die zich ontfermt. Die je lief heeft, want ja, zo hebben wij hem toch in de Heer Jezus leren kennen. Dat was de verwondering van het eerste uur en dat mag nog steeds onze verwondering zijn. Schuil bij hem, in zijn vaderarmen ben je veilig. Dat hebben de mensen in Jeruzalem ontdekt, de gemeente groeide. Ze waren geschrokken door dit voorval, maar ze beseften ook dat ze bij die God veiliger waren dan ooit. En ondanks de vrees en het ontzag groeit de gemeente. Ja, God heeft ons geen kalme reis beloofd, toch? Nee, maar wel een behouden aankomst. Als je langs de bakens gaat, als je die in het oog houdt, dan zie je op de kade de Heer Jezus staan. En hij wacht op u, op jou en op mij. En als je dat ontdekt hebt, dan is deze preek vanmiddag, dan is deze les niet te vergeefs geweest. Amen.